We nemen allemaal beslissingen, elk moment. In Hardenberg besloten wij, het moet kunnen. Als je een beetje de weg weet, en wij dachten de weg te weten. Maar na 10 minuten rijden bleek het de verkeerde keuze te zijn geweest. Verkeerde besluit, dus nou ja, dan loop je 20 minuten uit. Dus zodoende. Maar goed, het is mooi om hier te zijn vanmorgen. En ik wil het met jullie een moment nadenken over besluiten nemen, beslissingen nemen. Wat we dus allemaal doen. En globaal zou je dat kunnen indelen in de gewone beslissingen, alledaags. Wat gaan we eten vandaag? Dat is vrij makkelijk. Tenminste, soms niet natuurlijk, maar... Maar je hebt ook iets moeilijkere beslissingen. Bijvoorbeeld, je denkt erover na om een nieuwe auto te kopen. Maar ja, wat voor auto moet dat dan worden? Of nieuwe meubels? En dan komt de eerste vraag natuurlijk van, ja, hebben we dat nou echt nodig? Moet dat nu? En welke dan? Wat zijn dan de minimum eisen die we stellen? Dat is al veel moeilijker, hè, dat soort besluiten. En het schijnt zo te zijn dat de meeste mensen het nog veel moeilijker vinden, misschien zelfs wel het moeilijkste, als je samen een besluit moet nemen. En zoveel te meer erbij komen bij dat samen, zoveel te moeilijker, zeggen veel mensen. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Samen besluiten nemen. Hoe doe je dat? En wat is daarvoor nodig om op een goede manier besluiten te nemen? In de Filippenzenbrief, daar zegt Paulus dat je moet onderscheiden waar het op aankomt. Je zou dat een beetje anders kunnen duiden. Je zou kunnen zeggen, je moet een aantal waarden hebben waardoor je je leven laat sturen. Want dat helpt om die besluiten te nemen. En dan kun je ook onderscheiden waar het in ieder geval volgens jou op aankomt. Als ik even weer terug ga naar die auto, dan moet je zeggen, is mijn waarde nou het aantal pk's dat hij zo hard mogelijk kan? Of zoveel mogelijk, zo groot mogelijk caravan kan trekken? Of acht ik de waarde van de duurzaamheid veel belangrijker? De waarde van luxe of de waarde van bruikbaarheid? Ook de bruikbaarheid voor God en voor het koninkrijk van God. Want, hoorde ik laatst iemand zeggen, daar kijken wij dan nog wel eens na, de laatste tijd van Hillsong Church in Australië, van, jouw auto is niet, helemaal niet jouw auto. Maar je moet er eigenlijk zo tegenaan kijken, zei die spreker, van, dat is de auto van God en mij. Dus ik wil hem ook dienstbaar stellen in het koninkrijk van God. Nou, dat hebben wij niet gedaan toen we onze Mazda 2 aanschaften. Hebben we gelet op hoe zuinig is die. En dat vonden we allemaal redelijk en goed voor het milieu en zo. Maar echt bruikbaar voor het koninkrijk van God. Ja, dan zullen we kinderen mee moeten nemen. Want laatst nam ik 2 oudere dames mee, achterin. En dat was een hele klus om ze erin te krijgen. Maar het was nog een veel grotere klus om ze eruit te krijgen. Weten waar het op aankomt. Filippenzen 1, dat ga ik even met jullie lezen. Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Eigenlijk zegt Paulus hier, als je wilt leren, als je wilt kunnen onderscheiden waar het op aankomt, dan zijn er drie dingen echt nodig. Dat er groei is in liefde, dat je inzicht hebt of krijgt en dat je fijnzinnig of fijngevoelig bent. Die drie dingen, die noemt Paulus hier. En dat, dan zegt hij van, als dat er is, dan kun je onderscheiden waar het op aankomt. Dan kun je die weg als het ware inslaan. De groei in liefde is er niet vanzelf. Het gaat niet automatisch. Dat was bij de oudsten en de gemeenteleden in Filippenzen zo. En dat is hier zo, denk ik, in Hengelo. Gaat niet vanzelf om te groeien in liefde. En dat is in Stadskanaal net zo. Gaat allemaal niet vanzelf. En dan kun je natuurlijk zeggen van nou, daar moet je aan werken. Absoluut, moet je aan werken. Je moet ervoor gaan. En toch zegt Paulus hier wat anders. Hij zegt van, ik zie het wel, Filippenzen, dat die groei van in de liefde bij jullie niet vanzelf gaat, maar daarom bid ik juist voor jullie. En Paulus begint niet te zeggen van, je moet eraan werken en pas nou op en ga ervoor en hou vol en zo. Maar hij zegt, ik bid voor jullie. En dat vond ik wel mooi. Het is zo nodig dat je ook in het gemeente zijn, hè, dat er oplettende mensen zijn die zeggen, nou, ik ben daar eens geweest in die gemeente of op een andere plek, of ik zit in die gemeente. En met de liefde, die groei kan wel iets beter. En dan ga ik daar niet over praten. Ja, met God. Ik ga ervoor bidden. Nou, dat vind ik heel mooi. Als er zulke mensen zijn, zoals Paulus. Ik bid dat jullie liefde voor elkaar zal groeien en de liefde voor God in de eerste plaats. Soms is de liefde even minder. Soms is er ook wat minder inzicht. En soms zijn we ook wat minder fijngevoelig. Dat kan. Dat is één ding. Als dat gebeurt, als dat zo is, af en toe, dan is dat zo. Maar als je er niet voor bidt, dat is heel wat anders. Dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid. En Paulus neemt die verantwoordelijkheid op zich. En als je ervoor bidt, dan gebeurt er ook iets. Want dan besef je ook met elkaar, en degene die daarvoor bidt, die beseft dat, van wij hebben niet altijd alles zomaar even voor het pakken. We hebben het niet altijd allemaal in huis. Maar we hebben een vader die het ons wel altijd wil geven. Die staat klaar om te geven, of zoals Jacobus het zegt, en hij geeft het zonder aanzien van persoon. Dus ze zegt niet, nou, ik laat jouw liefde niet groeien. Want jij hebt al zulke verkeerde woorden gezegd. Nee, hij geeft het zonder aanzien van persoon en zonder verwijt. Bidden, dat is, geef mij, Heere God, of geef de ander samen met mij liefde, inzicht, fijngevoeligheid. En dat is eigenlijk de eerste stap, zegt Paulus hier met zoveel woorden. Dat is de eerste stap om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Waar God vindt dat het op aankomt. Daar gaat het om. Niet wat wij daarvan vinden, maar wat vindt God nou waar het op aankomt. En als de liefde even wat minder is, en je laat je leiden daarin door God, en ik heb dat ook in de afgelopen tijd weer, ja, eigenlijk opnieuw moeten ervaren, en willen ervaren, maar als de liefde voor elkaar, of de liefde voor God even wat weg is, hè, dat gebeurt, hè, dan komt het aan op trouw. En dat moet je leren zien. Dan soms in een huwelijk, in een gezin, in een gemeente, soms is de liefde niet zoals die zou moeten zijn. Dat zeggen we natuurlijk niet zomaar tegen elkaar. Ik heb je wat minder lief van deze zondag. Nee, ik heb je lief met de liefde van de Heer, zingen we dan. Maar soms is dat toch wel een beetje lastig. En dan mag de waarde zijn waardoor je je laat sturen, maar ik wil wel trouw zijn. Want die waarde laat God mij zien. En vooral als je een beslissing moet nemen, dan kan het zijn dat de liefde een beetje de weg kwijt is. En dan is het zo goed om te bidden van, Heer, laten we dan trouw zijn met elkaar. En de inzichten zoeken die u ons wilt geven. En als dat niet gebeurt, dan gebeurt er wat anders. Dan komt de discussie boven het gebed. En Paulus zegt, ik stel het gebed boven de discussie. Die discussie moet ook, maar het gebed moet daar vooraan gaan. En als dat niet zo is, dan vindt vaak de een, die is vaak te lief en die werpt niks tegen alles wat er gezegd en besloten wordt. Zelfs niet als het leugen is of onrecht. En de ander is vaak te lief voor zichzelf en die zegt, ja, zoals ik er tegenaan kijk, dat is toch het beste. Dat is het beste voor iedereen. De liefde groeit niet als we in die houding met elkaar bezig zijn. Maar de liefde die groeit als we met elkaar de waarheid durven spreken. En niet de waarheid en dan claimen ik alleen versta de waarheid. Maar dit is hoe ik het zie dat de waarheid is. De waarheid onder elkaar spreken. Zeggen hoe jij het ziet, maar ook je oren open hebben voor hoe de ander het ziet. En daar goed naar luisteren. Je mond en je oren laten gebruiken door de Heilige Geest. Die via jou, maar ook via die ander, tot ons samen wil spreken. En zo de gemeente de weg wil wijzen. Want dat staat 7 keer in Openbaringen 2 en 3. Hoor naar wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. En ik heb gemerkt bij mezelf, dat vergeet ik nog wel eens. Dan zeg ik liever van, luister, jullie moeten nou eens goed luisteren naar wat ik heb te zeggen. Want het staat er niet. 7 keer achter elkaar, hoor naar wat de Geest tot de gemeente wil zeggen. En de Geest gebruikt ons allemaal, althans, dat wil die graag. En als je zo naar elkaar luistert, Dan zeg je ook niet zo snel meer van, ja, dat zegt Jan. Maar dan ben je veel meer geneigd om te zeggen, dat zegt de Heilige Geest door Jan. En dan ontstaat er een stukje respect voor elkaar. En als er respect is, dan is dat weer een stap in de groei van de liefde. Want als er geen respect is, ja, dan is de liefde zoek. En hoe blijft nou die liefde groeien? Nou, Paulus zegt in de allereerste plaats, zegt hij hier in Filippenzen 1, door inzicht. Door inzicht en fijngevoeligheid, maar hij plaatst inzicht bovenaan, vooraan. En dat is niet zomaar. Hij bedoelde hier natuurlijk inzicht in het woord van God, in de geboden, in de wegen van de Heer. En als ik dan denk aan wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24... Dan zegt de Heer Jezus niet, ach ja, weet je, mensen, als je straks in 2018 leeft, en dat zei de Heer Jezus niet, hè, straks over een aantal jaartjes, dan zitten de mensen met elkaar in het jaar 2018, en dan zal de liefde verkillen, want dat is de eindtijd. Dat staat niet in Matteüs 24, vers 12. In Matteüs 24, vers 12 staat dat de Heer Jezus zei, omdat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde bij de meesten verkillen. Het verachten van regels in het algemeen, maar in het bijzonder van Gods regels. Het verachten van, wat heeft God nou te zeggen? Dat is eigenlijk een eindtijdteken in de Bijbel. En dan moet je niet denken dat we nu alleen maar in de eindtijd leven. Want de mensen die leefden in het boek Richteren, die leefden ook in de eindtijd. Want telkens stond er weer een rechter op en die bracht het volk weer terug bij God. Oh ja, daar kwam het ook alweer op aan, zei die rechter dan. En het volk zei, oh ja, dat is waar, het waren we even vergeten. En dan was het ongeveer 40 jaar later, waren ze het weer vergeten. En iedere keer was dat een soort eindtijd, totdat er weer een nieuwe rechter kwam. En ik geloof dat de kerk wat dat betreft nu ook in een eindtijd zit. En ik weet niet of de Heer Jezus dan morgen terugkomt. Maar ik bedoel dat de kerk in een tijd zit waarin er nodig vernieuwing moet komen. En die vernieuwing is dan niet dat we alles nieuw doen, maar dat we teruggaan naar de Bijbel. Dat geloof ik. En dat is de inzicht daarin. Als dat er niet is, dan verkilt de liefde, zei de Heer Jezus. Inzicht in het woord van God, in zijn geboden, in zijn regels, dat moet je je verwerven, zegt de Bijbel. Dat is ontzettend belangrijk. Verwerf inzicht. En waarom? Nou, Psalm 119 die zegt bijvoorbeeld, dat helpt je om op het goede pad te komen en om daar ook te blijven. In Psalm 139, daar bidt David van, zie Heere God of er bij mij een verkeerde weg is, een heilloze weg. En leid mij dan, als dat zo is, op uw weg, op de eeuwige. En als dat ons verlangen is, hè, dat de Heer ons samen, maar ook mij persoonlijk, als de Heer ons kan leiden op zijn weg, op de eeuwige weg, als dat het verlangen is, nou, dan kun je voorlopig met de Bijbel uit de voeten. De Bijbel voedt het onderscheidingsvermogen waar het volgens God op aankomt. In je huwelijk, in je relatie met je kinderen of met je kleinkinderen, in de gemeente, in de relatie met broeders en zusters, met andere gemeentes, in je zaken doen, in je schoolperiode, in alle opzichten. Willen weten waar het op aankomt. Dat is, bestudeer je Bijbel. En dan in het bijzonder op het punt dat je kijkt, ik wil eens naar voren kijken. Hoe zal het nou gaan, hoe zal het nou zijn als we straks, als de Heer Jezus teruggekomen is en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, hoe is het leven op aarde dan eigenlijk georganiseerd? Hoe doen we dan eigenlijk ten opzichte van elkaar? Hoe zijn we dan bezig? Nou, de Bijbel is daar heel erg duidelijk over. Door te zeggen, nou, als straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er is, dan zal de aarde vol zijn. Waarmee? Met twee dingen in het bijzonder worden genoemd. Ja? Met Gods heerlijkheid. En dat geeft natuurlijk ontzettend veel vreugde. En met gerechtigheid. Dan wordt er niet meer gelogen tegen elkaar. Dan ga je geen krom weggetje meer. Of zoals wij net in Hardenberg dat we zeiden, ja, maar hier moet toch een sluipweggetje zijn. Was er gewoon niet. Het tielt helemaal op. Nou, dan moet je terug. En God geeft ons de genade om terug te mogen gaan. Bekering heet dat. Dat is niet één keer in je leven, maar dat is wel een paar keer vaker nodig. Terugkomen op hoe het was. En dan kun je best vooruitkijken, hoe zal het straks zijn? Welke waarden zijn straks echt centraal? Laten die dan ook nu vandaag in mijn leven leidend mogen zijn. Dat ik de gerechtigheid zoek. En dat ik de heerlijkheid van de Heer zoek. Boven alles. Die kant wil God immers op. Nou ja, en als God die kant op wil, waarom zal ik dan tegenstaan? Inzicht. Inzicht moet je ook niet loskoppelen van wie en hoe God is. In Job 42, vers 3, daar zegt Job, ik verkondigde. En dan heeft hij van alles en nog wat meegemaakt in zijn leven. Vreselijke dingen, vreselijk geleden. Maar Job die zegt dan aan het einde van het boek Job. Hij zegt, ik verkondigde zonder inzicht. En dan even later zegt hij. En dat deed ik omdat ik wel veel over u gehoord had. En wel allerlei gedachten had over hoe u wel zou zijn. En wat u wel zou willen. Maar nu heb ik u aanschouwd. Eerder meende ik u te kennen. En ik meende dat het zus en zo allemaal in elkaar zat. Hoe u was en wat u wilde. Maar nu ken ik u. En dat geeft toch een ander inzicht. Nou, ik weet, ja, sommigen van jullie weten dat misschien nog wel. Maar ik heb eerder regelmatig jeugdwerk gedaan. Met name tussen kerst en oud en nieuw. Er was er een hele groep jeugd die ergens in de gemeente te gast was. En daar werkte ik dan aan mee. En die jonge mensen die wilden natuurlijk altijd bijzondere onderwerpen. Dus één keer was het tussen kerst en oud en nieuw, dan moest het over seksualiteit gaan. En dan met name over samenwonen en over homoseksualiteit. En ik wist precies te verkondigen wat God wel en niet wilde. Totdat een aantal jaren later onze oudste dochter thuis kwam met de boodschap dat ze lesbisch is. En dan ga je God zoeken. En dan ga je worstelen. En dan kom je in het nauw, want dan weet je niet meer hoe het precies zit. Eerder verkondigde ik maar wat, zei Job. Maar nu heb ik u aanschouwd. En dan wordt het toch een beetje anders. Want God is niet van de zwarte letter op het witte papier. Maar God heeft ook nog een hart. Een vaderhart. En die twee dingen komen samen. En misschien kunnen we dat wel even opzoeken, die tekst, want anders noem ik alleen maar teksten zonder ze te lezen. In 2 Timotheus. Vers 7 en 8. Over dat inzicht. 2 Timotheus 2. Denk na, zegt Paulus hier tegen Timotheus. Denk na over wat ik je heb gezegd. Dus je moet er ook nog over nadenken. Je moet niet alleen de Bijbel lezen, maar je moet er ook nog over nadenken. Denk na over wat ik je heb gezegd. De Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. In oudere vertalingen daar staat, de Heer zal je in alles inzicht geven. Gods woord lezen, daarna luisteren, erover nadenken. Bid het, want de Heer zal je het inzicht geven. En dat is heel mooi, hè? Het is twee haakjes. De Joden, vertelde Otto de Bruyne laatst op de radio. De Joden, de schriftgeleerden, die hebben een prachtige uitspraak. Die zeggen, ach, elke tekst in de Bijbel die blijft gewoon wel staan. Hoeven wij ons niet druk over te maken. Maar als één rabbi heeft gesproken, dan komen er na hem nog 69 anderen. Met allemaal een klein beetje andere uitleg van die ene tekst. Die tekst blijft gewoon staan. Maar er zijn zoveel invalshoeken. Luister ernaar. Denk erover na. En de Heer zal jou inzicht geven. En dan komt vers 8. Houd Jezus Christus in gedachten. Schijnbaar komt het daarop aan. Dus niet alleen denk na over wat je gehoord hebt, over wat je leest. Maar houd Jezus Christus in gedachten. Uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd en daarom heb ik veel te verduren gehad. Nou, dat vind ik zo mooi, hè? Wat Paulus hier schrijft. Houd Jezus Christus in gedachten, die gedood is en opgewekt is. Denk na over alles wat ik je heb gezegd, want dan ga je merken dat de Heer je inzicht zal geven. En houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Jezus Christus in gedachten houden. De opgestane, de opgewekte. Schijnbaar geeft dat inzicht. 2 Timotheus 2 vers 8. Ja? Oké. Okay. Goed. Goed dat je het vraagt. Ja? Dat is zo bijzonder, hè? Jezus Christus in je gedachten houden die uit de dood is opgewekt. Eigenlijk deden de ouders van Mozes dat al. Jij bad net in je gebed over Mozes. Maar zij kenden de Heer Jezus helemaal niet, maar eigenlijk deden ze dat al wel. Want ze hadden Mozes direct moeten aanmelden. Van, ja, sorry, maar wij hebben een jongetje gekregen in ons gezin. Nou, dan komen we wel even langs om dat te verhelpen, had de farao dan gezegd. Maar dat deden ze niet. Ze gaven Mozes niet aan bij de burgerlijke stand. Ze pakten hem in een mandje en legden hem in de Nijl. Maar de Nijl was eigenlijk een doodsrivier. Omdat al die jongetjes van de Hebreeuwse mensen moesten vermoord worden. De Nijl die eigenlijk het leven gaf, die dwars door Egypte stroomt, dat was eigenlijk een teken van de dood. En ze leggen Mozes in de doodsrivier, maar ze houden in gedachten dat God bij macht is. Hoe dat moest, ze hadden geen idee. Maar ze deden het wel. Vanuit het geloof, zegt Hebreeën 11. Voor de Heer Jezus kiezen. Dat is een keuze die iedereen moet maken. Maar voor de Heer Jezus kiezen, dat kan je soms heel duur komen te staan als je leeft in een ander deel van de wereld. En als mensen dat dan toch doen, dan doen ze dat op grond van houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Voor de Heer Jezus kiezen betekent ook voor de levensstijl van de Heer Jezus kiezen. En dan kan je een vorm van dood teweeg brengen. Doordat je misschien ook in de kerk een of ander onrecht aan de orde stelt. Of dat je zeg maar zoals het nu bij ons gaat, dat kan niet, want dat is een verkeerde machtsgebruik. Dat is eigenlijk machtsmisbruik. Nou, doe dat maar eens in de gemeente van Jezus Christus. Dan blijken al die lieve broeders en zusters ineens minder lief te zijn. Wij willen sommige dingen niet horen en wij willen sommige dingen niet veranderen. En als je besluit, maar ik doe dat, omdat ik er niet onderuit kan, want we moeten waarheid onder elkaar spreken. En we moeten eerlijk en oprecht met elkaar omgaan. Dan kan er zelfs in de kerk een deur voor je dichtgaan. Houd Jezus Christus in gedachten. Weet je wat dat betekent? Dan gaat er een venster in de hemel open. Dat inzicht, zegt Paulus tegen Timotheus, houd dat in gedachten. Ook op jouw weg kan een kruis komen die je op je moet nemen. Maar inzien dat de Heer Jezus Christus wel in de dood terechtgekomen is, maar de opgewekte is, dat is inzien dat het kruis nooit het laatste is wat je overkomt. Bij God is een nieuw begin. Hij overwint de wereld van het kwade. En hij maakt een nieuw begin. Het inzicht dat God, die Heer Jezus, uit de dood heeft opgewekt, dat kan je als persoon, dat kan je als gemeente, kan je helpen om te beslissen. En toch sta ik op tegen onrecht. Ik weet niet of een van jullie de kalender van Tier leest in deze 40 dagen tijd. Maar op die kalender, een van de eerste dagen, daar stond een prachtige uitdrukking, vond ik. Als je gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, sta dan op tegen onrecht. Dat is een hele goeie. Geloven in de opstanding van de Heer Jezus is niet alleen dat je op paasmorgen zingt, hij leeft en wij met hem. Maar geloven in de opstanding van de Heer Jezus, dat is dat je ingaat tegen wat krom is. En dat je als gemeente van Jezus Christus zegt, hij ging er tegenin en wij met hem. En dan kan het zijn dat het een kruis op je weg brengt. Maar hou dan in gedachten dat Jezus de opgewekte is. De liefde groeit ook door de fijnzinnigheid, door fijngevoeligheid. Dat is het laatste waar ik gewoon iets over wil zeggen. Filippenzen ben ik dan nu terug. De liefde groeit, bidden, door inzicht en door fijnzinnigheid, door fijngevoeligheid. Dan zou je kunnen zeggen, dat is inzicht in elkaar hebben, inzicht in de ander. Dat moet je je ook verwerven. Niet alleen inzicht in het woord van God, maar ook inzicht in de ander. En dan rekening houden met de gevoeligheden van de ander en met de belangen van de ander. Rekening houden met de zwakken en met de sterken. Rekening houden met degene die binnen zijn en degene die buiten zijn. Daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar dat ga ik niet doen. Maar ik wil er dit over zeggen. Maar dit rekening houden met de ander, dat kan ook een valkuil zijn. Het kan inzicht geven dat het erop aankomt dat je eigenlijk alles maar moet tolereren. Ja, want als ik dat zeg, ja, dat kan niet, want dan wordt die gevoelig. En als ik daarover spreek, ja, dat moet men niet doen, want dat heeft die meegemaakt en dan trap ik hem of haar misschien wel op zijn tenen. Dan krijg je een soort liefde die misschien wel groeit, maar die helemaal niet echt is. Want liefde wil ook op zoek gaan naar gerechtigheid en naar waarheid. En dan ben ik heb het niet meegekregen, dus, maar ik heb een beetje aangevoeld dat jullie vanmorgen zijn begonnen met het verhaal van de Heer Jezus, die op de ezel Jeruzalem inreed. Klopt dat? Ja, dat meende ik al op te merken. Want het is Palmpasen. En dan denk je eigenlijk aan de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En de hele menigte die juichte hem toe, Hosanna, de zoon van David, onze koning. Maar dat was gevaarlijk. Dat was uitermate gevaarlijk. Want dat ging tegen de gevoeligheden in van de Romeinse soldaten en van de Romeinse overheid. En de fariseeën, die hadden daar oprecht bezorgdheid over. Die dachten van, oei, oei, oei. Daar heb je die Jezus uit Nazareth weer met zijn discipelen. En dan gaan ze het wel heel erg bond maken. Maar dan gaan ze het hele volk ophitsen om hem als koning toe te juichen. Maar dat kan toch niet? Straks heb je het gedonder in de glazen, komen de Romeinen eraan. Dat kan wel levens kosten. Het kost in elk geval veel geld. Wat het belangrijkste is, weet ik niet. Voor hun. Maar Jezus die ging uit fijngevoeligheid, ging die in op de wens van de fariseeën toen ze zeiden van, Jezus, gebied toch al die mensen dat ze onmiddellijk stoppen om u toe te juichen. Dat deed hij niet. De Heer Jezus was zeker een zeer fijngevoelige persoon. Want hij keek naar de menigte die een duidelijk teken had in die laatste dagen dat hij de beloofde Messias was. En daarom bleef hij doorrijden op zijn ezel Jeruzalem in, zodat de mensen konden denken aan de profetie van Zacharias, waarin dat staat: ga je koning tegemoet, die op een ezel Jeruzalem inrijdt. Net als Paulus dat doet in Filippenzen 1, zet ook de Heer Jezus het inzicht in Gods woord boven het inzicht in de mensen. Hij luistert niet naar de fariseeën. En hij luistert niet naar hun angst. Hij laat zich niet regeren door wat er allemaal fout kan gaan. Maar hij laat zich regeren door wat hij moet doen. Het is de hoogste tijd, zo weet de Heer Jezus, dat ik nog eenmaal een heel duidelijk teken geef. Want de mensen zullen moeten kiezen voor of tegen mij. Ware liefde groeit niet op basis van inzichten van mensen. Het groeit niet op basis van gedachten van mensen. Het groeit niet op basis van angsten van mensen. Het groeit niet op basis van verdriet van mensen. Maar ware liefde voor God en elkaar groeit als we ons laten aansturen door de waarden van God en van het Koninkrijk van God. Waarheid en gerechtigheid. En onderscheiden waar het echt op aankomt. En om te besluiten om ook te doen waar het op aankomt. Wat er ook van komt. En dat deed Jezus bij de intocht in Jeruzalem. Het komt er ook voor mij en ook voor jullie niet zo op aan dat we comfortabel door dit leven rollen. Dat komt er helemaal niet op aan. Het komt er op aan, zegt Paulus in de Filippenzenbrief, wat we samen hebben gelezen, dat korte stukje. Het komt erop aan dat we op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van vruchten van gerechtigheid. Daar komt het op aan. Je moet leren onderscheiden waar het op aankomt, maar dan moet je naar voren kijken, naar de dag van Christus. En als ik nu met een beetje leugen en een beetje list probeer een christelijk uiterlijk tevoorschijn te toveren, dan sta ik straks op de dag van Christus een beetje te friemelen. Want dan weet ik niet precies wat ik moet zeggen als de Heer Jezus mij een scherpe vraag stelt. En Paulus zegt in de Filippenzenbrief: het komt erop aan dat je naar voren kijkt. En toen de Heer Jezus Jeruzalem binnenreed, keek hij naar voren. Hij keek niet naar de fariseeën met de angst in hun ogen, van oei, 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 hier krijgen we last van. Maar hij keek naar voren. Hij wilde recht voor God staan. Hij wilde vervullen wat vervuld moest worden. De vruchten van gerechtigheid. Paulus zegt niet, werk daar nou aan en groei nou aan de liefde en werk aan de liefde. Natuurlijk moet je dat doen. Maar het eerste wat Paulus zei, dat was ook alweer, ik bid daarvoor. Want Paulus wist net zo goed als dat ik het van mezelf weet. Als ik trouw moet werken en als ik het moet regelen. Ik kan wel een groot woord hebben vanmorgen hier in Hengelo. Maar ik neem een kruis ook niet zo graag op. Want een kruis is zwaar hoor. En ruw. En dan ga je onder gebukt en dan ga je kapot. Ik neem hem liever niet op. Maar laten we naar voren kijken. De Heer Jezus nam het kruis op zich. Hoe? Hij keek naar voren. Naar de vreugde die voor hem lag. Dat kruis was zwaar hoor. Dat kruis was enorm moeilijk. Dat kruis was niet te tillen. Dat kruis, daar ging die dood aan. Maar hij deed het toch. Want ik keek naar voren. En ik keek ook naar ons. Fijn, gevoelig als die was. Maar hij wist, als deze mensen een eeuwig leven bij mij en de Vader mogen hebben, dan zal ik moeten doen wat er nu op het programma staat. Mijn kruis opnemen en er aan sterven. En als wij willen dat andere mensen samen met ons in de heerlijkheid van God gaan genieten, straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan kan het zijn dat we ons kruis op moeten nemen, ziende op de vreugde die voor ons ligt. Mogen de Heer mij en jullie daarbij helpen. Amen.
Wil
je ons bidden? Ja, zeker. Heere God, dank u wel dat we zo naar uw woord mogen luisteren. En ik ben me er heel goed van bewust, Heer, dat ik hier vanmorgen mocht zijn en een stukje van mijn inzicht daarin mocht neerleggen bij de broeders en zusters hier. Maar we willen u samen bidden dat u ons inzicht wil geven. En dan kan het voor de een misschien wel net iets anders zijn dan voor de ander. Maar dat doet er niet zoveel toe. Als u maar met ieder van ons tot uw doel en tot uw recht kan komen. Als dat maar ons verlangen is. Als we maar achter u aan willen gaan. Als we maar niet die houding hebben van we moeten zorgen dat we het er goed van afbrengen in dit leven. Natuurlijk is dat belangrijk en natuurlijk gunt u ons dat. Maar u hebt een hoger plan. U hebt een plan met ons dat we misschien ook wel eens het kruis op moeten nemen. En moeten gaan opstaan tegen onrecht. Dat we misschien daardoor wel in het nauw gedreven worden. Maar dat we dan niet letten op gevoeligheden van mensen. Niet letten op angsten van mensen. Niet letten op onze eigen angst. Maar dat we staan voor uw zaak. En Heere, wij willen u danken dat u aan onze zijde bent. Niet zomaar, niet automatisch. Maar als we uw weg willen gaan, dan gaat u voorop. Maar dan loopt u ook achter ons en ook naast ons. En dan bent u onder ons en boven ons. Dan draagt u ons, dan helpt u ons, dan leidt u ons, dan beschermt u ons, dan bent u er. En daarom wil ik u zo bidden, Heere God, dat het woord dat we met elkaar mochten delen, mochten openen, dat wat voor ons allemaal op een of andere manier zijn uitwerking mag vinden, ook in de praktijk van onze levens. In de dag van morgen en overmorgen. Heren, dat we, als we aan uw dood denken, ook denken waarom u het deed. Niet alleen om ons te redden, maar ook om heel deze schepping te redden. En ook omdat u het onrecht niet wil laten geworden. Maar dat u bent opgestaan tegen het onrecht. Omdat u de heerlijkheid van de naam van uw Vader over deze aarde wilt hebben. En niet de heerlijkheid van al die andere namen die denken dat ze wat zijn en het niet zijn. Heere, we willen u bidden. Geef ons uw genade. Dat dwars door al deze dingen heen, dat we mogen merken dat de liefde voor u en de liefde voor elkaar mag gaan groeien. Heere, we willen u bidden. Geef ons inzicht in uw woord. In elke praktische stap die we moeten nemen. Daar waar we beslissingen moeten nemen. Daar waar anderen misschien beslissingen over ons nemen. Wilt u ons door uw Heilige Geest leiden op de eeuwige weg die van u is. Zo willen we ons bij u aanbevelen. Heere, wilt u de gemeente hier, de broeders en zusters, wilt u ze heel dicht nabij zijn en blijven. En wilt u hen leiden op die weg van u. Achter u aan, in de wetenschap wat we hebben gelezen. In gedachten houdend dat u wel bent gestorven, maar dat dat niet het einde was. U bent opgestaan en u leeft. En die toekomst, die deelt u met ons. Dank u wel daarvoor. Amen.